Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft. In deze periode waarin het sociale en kerkelijke leven helaas op een laag pitje moet staan omwille van de coronacrisis, zijn we blij om vandaag aandacht te kunnen besteden aan een initiatief dat al sinds vele jaren in november plaatsvindt en dat dit jaar gelukkig ook doorgaat. We spreken vandaag met priester Philippa Koer en met Geertrui Schonke, die beide mee achter de organisatie staan van het aanbiddingsfestival Venite Adoremus. Hartelijk welkom allebei en dank jullie wel voor jullie komst. We zitten gelukkig goed op afstand van elkaar.
Ja, dag Nele. Hallo.
Dag Nele, dag beste luisteraars.
Priester Philippe, u bent vrij recent nog te horen geweest op Radio Maria in een uitzending van Missio. U bent als priester verbonden met het Johannes 23-seminarie, maar wilt u zichzelf misschien nog voorstellen aan de luisteraars die u misschien niet kennen?
Ja, heel graag. Mijn taak als priester is inderdaad sinds een tiental jaren dat ik begeleider ben van de seminaristen hier in Leuven. Dus alle seminaristen die van de Vlaamse bisdommen komen, zij komen hier in Leuven samen om hun opleiding te genieten, om priester te worden. En dat is een mooie taak, vind ik, om daaraan mee te helpen. En naast deze belangrijke taak mag ik ook enkele andere taken opnemen. In het weekend ben ik parochiepriester in de pastorale zone Kessel, Loo en Linde, dat is ten noorden van Leuven. En dus ook dit initiatief Venite Adoremus, dat ondersteun ik graag mee, samen met verschillende andere mensen.
Dankjewel. En Geertrui, u bent ook al op de radio te horen geweest. Ik denk intussen 3 jaar geleden, dat was in 2017, dat u al bent komen spreken over het aanbiddingsfestival. Maar dus al een hele tijd geleden wilt u zichzelf ook even voorstellen. U bent zelf verbonden met het Liefdadigheidscentrum Raphaël in Anderlecht.
Ja, wij hebben dus. Ik ben zelf ook van het Leuvense afkomstig. En ik heb ook 5 kinderen en 6 kleinkinderen. Ik woonde tot vorige maand in het Raphaëlcentrum. Maar helaas hebben we dat nu moeten wegverhuizen, omdat daar verbouwingswerken die dringend nodig zijn aan de hand gaan beginnen. De activiteiten die wij deden in het Raphaëlcentrum doen wij nog voort op een laag pitje, omdat de plaats die wij nu huren veel kleiner is dan de plaats die we hadden in het Raphaëlcentrum. Maar we blijven toch nog altijd ons inzetten voor gratis voedselpakketten uit te delen aan de arme mensen. En voor de rest ben ik ook al op Radio Maria soms komen meebidden met het uurtje van de Goddelijke Barmhartigheid. Maar dat is nu de laatste tijd moeilijker geworden sinds de coronacrisis, omdat we echt ook met de coronacrisis veel meer hulpbehoevende mensen hebben gekregen dan tevoren.
Dus dat is de coronacrisis betekent ook een toename in de nood aan voedselpakketten?
Ja, dus we hebben een ander publiek gekregen voor een groot stuk. Veel mensen die dat eigenlijk wel een extra hulp konden gebruiken, maar niet op de rand van de honger zaten, hadden schrik en komen niet meer. Maar veel mensen zijn door, bijvoorbeeld nu ook, dat de restaurants weer terug een hele tijd gesloten gaan zijn. Velen zijn failliet gegaan, zijn hun werk kwijt. En zo zijn er echt wel gezinnen in moeilijkheden gekomen die dat tevoren niet waren en die dus nu in grote moeilijkheden zitten om de huur te betalen enzovoort als ze met de grote problemen met de coronacrisis. Ik heb mij ook al sinds lang ingezet voor Venite Adoremus. Niet helemaal sinds het begin. Omdat toen ik nog in Leuven woonde, maakten wij ook deel uit van een gebedsgroep waarbij de aanbidding ook heel belangrijk was. En het is zo dat ik al in mijn leven ook ervaren heb aan den lijve de periodes dat ik meer aanbidding kan doen, dan draait alles gemakkelijker. De periodes dat ik minder aanbidding kan doen, is alles moeilijker. In het Raphaëlcentrum hadden wij ook een kapel met het tabernakel, met het Heilig Sacrament in. Nu gaat op 2 november Monseigneur Herman Kozijns, die ook de president is van onze Raad van Beheer, de laatste Eucharistieviering komen vieren. En dan gaat het Heilig Sacrament vertrekken uit onze kapel, dan gaat de tabernakel leeg zijn. Dus dat is al wel moeilijker dan om aan de aanbidding te geraken. Maar alles bijeen mogen wij in Brussel niet klagen, want we hebben de altijd durende aanbidding in Koekel, in de Heilig Hart Basiliek. Ja. En dat is echt prachtig. Als we een beetje down zijn of een beetje energie tekort hebben, dan is dat altijd prachtig.
Ja, graag straks ook meer over aanbidding in het algemeen en waarom het belangrijk is. Maar eerst nog over Venite Adoremus zelf. Wat is het precies? Het heet aanbiddingsfestival, maar wat is het precies? En kunnen jullie wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis?
Ja, Venite Adoremus, het is het Latijnse voor komt, komt aanbidden. En het is begonnen, zou je kunnen zeggen, een jaar na het Allerheiligencongres in Brussel in 2006. Dus in 2007 zijn er verschillende parochies begonnen om aanbidding te organiseren, omdat dan op het einde van dat congres had toenmalige kardinaal Daniels opgeroepen en de wens uitgedrukt dat Brussel een stad zou worden van meer aanbidding. En dus een jaar later waren er enkele parochies die dat verlangen hebben beantwoord met het organiseren van aanbidding. En dan in het bijzonder 10 dagen lang in aanloop naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Christus Koning. Dat is dus altijd in november. En zo is dat gegroeid sinds 2007. Dan, ik denk dat Vlaamse parochies bijgekomen zijn zo 2009, 2010, denk ik. Ja, en nu zijn we toch 10 jaar verder en nu is het toch in alle bisdommen van ons land aanwezig.
Ja, ja dat is wel indrukwekkend. Dat is een van de weinige initiatieven misschien die voor heel de kerk in België georganiseerd worden, toch op zo'n regelmatige basis?
Ja, zeker. Het is niet alleen in Vlaanderen dat we ook de Vlaamse bisdommen hebben proberen uit te bereiken. Maar dus ook in Wallonië zijn er heel veel deelnemende dekenaten en parochies. Vooral in het... want wij hebben jarenlang een centrale organisatie gehad alleen in Brussel. En dus wij contacteerden... Dus alle inschrijvingen en alles gebeurde via Brussel. Maar nu zijn er in Wallonië ook zoveel in het bisdom Luik dat zij een eigen organisatie op touw hebben gezet, dus een eigen ploeg op touw hebben gezet. En zij geven dan wel uiteindelijk aan ons ook hun inschrijvingen door, maar de praktische werking gebeurt dan binnen het bisdom Luik door de ploeg die daar is. Nu, wij hopen ook zo'n ploeg op te starten in Vlaanderen, omdat dat wel gemakkelijk zou zijn. Want de mensen die al sinds het begin meewerken in de ploeg, in de centrale ploeg in Brussel, onze levens staan niet stil. Dat evolueert en we hebben niet altijd evenveel tijd als in het begin. We zijn nog altijd met gans ons hart bij het aanbiddingsfestival. Maar het is moeilijk om de toenemende werkdruk die daarmee gepaard gaat, omdat we uitbreiden, van dat ook nog erbij te pakken. Ja. Dus we zijn heel blij als we kunnen mensen vinden die ook een grote liefde hebben voor aanbidding en die ook zich een beetje willen engageren om achter de schermen ook nog een paar taken op zich te nemen.
Ja, want hoe gaat dat concreet in zijn werk momenteel? Zijn het parochies die contact opnemen met jullie, omdat als ze willen deelnemen? Of gaan jullie zelf op zoek? Hoe gaat het in zijn werk?
Ja, inderdaad. Er is dus die website venite adoremus.be en daarop kan je inschrijven. Kan je contact opnemen en vertellen van, kijk, in onze parochie, in onze kapel, in onze gemeenschap willen we op die dag van dat uur tot dat uur ook graag aanbidding houden. En dan maken we dat het ook op onze website te zien is. In de voorgaande jaren waren er ook flyers die verdeeld werden en verspreid werden over ons land, om het ook wat meer kenbaar te maken op die manier, ook met affiches. Maar ik denk dat de beste reclame nog wel de reclame is die mond aan mond gebeurt. Hè. Als je mensen weet aan te spreken en erop attent maken. Want op verschillende plaatsen in ons land gebeurt er doorheen het hele liturgische jaar wel op regelmatige basis aanbidding. Er zijn plaatsen waar elke week bijvoorbeeld aanbidding is. Maar dit festival, dit aanbiddingsfestival, wil juist die nadruk leggen om misschien nieuwe plaatsen ook te bereiken en vooral ook die aanbidding wat langer te houden. Hè. Echt ons richten naar Christus, hij die de koning is van het heelal, hij die van wie we alles te verwachten hebben, om meer echt de focus te leggen op hem en hij die de bron is van alles. Dus op hem willen we echt heel aanwezig stellen en daarom vragen we ook om langere tijd van aanbidding te organiseren.
Ja. En u zegt de 10 dagen die voorafgaan aan het feest van Christus Koning. Is dat dan de bedoeling dat tijdens die 10 dagen er een opeenvolging van aanbiddingsmomenten is, zodat het helemaal opgevuld wordt?
Dus in het begin, die paar, dus waren met 3 parochies die begonnen zijn, hebben dat dus wel nog niet kunnen 10 dagen doen, maar ik geloof 5 dagen of zoiets, hebben toen ervoor gezorgd dat het aaneensluitend was. Dus al diegenen die meededen, namen ofwel een hele dag op zich, ofwel een hele nacht op zich. Hè, en dat sloot echt werkelijk op elkaar aan. Hè. Nu, op dit moment, vermits we met veel meer zijn, zijn er veel overlappingen. Maar als we nu een bisdom apart nemen, omdat de meeste mensen gaan toch niet wegrijden naar een ander bisdom om deel te nemen aan het festival, dan zijn er toch nog wel veel gaten in. Het is ook zo dat wij, dus wat dat de nationale werking betreft, dus wij beginnen al in het begin van het jaar. En wij contacteren terug alle parochies en alle religieuze gemeenschappen die ooit eens in de vorige jaren hebben deelgenomen. En wij sturen die een e-mail om uit te nodigen. Speciaal dit jaar hebben we dat zeker gedaan, omdat we het toch willen laten weten dat ondanks de coronacrisis we zeker en vast van plan zijn van, binnen de mogelijkheden natuurlijk van wat ons toegestaan wordt. We willen nooit de enige regeling van de regering naast ons neerleggen, in geen geval. We willen echt alles uitvoeren gelijk als het is. Maar de meeste kerken of kapellen zijn nu ook al georganiseerd, zodat de stoelen en zo op afstand staan en dat het geregeld is binnen de kerk dat alle regulaties worden in acht genomen door de mensen die binnenkomen. Dus, en binnen dat kader kunnen wij het zeer zeker zien zitten van degenen die nog wensen deel te nemen dit jaar. Zeker en vast ook voor de aanbidding hun kerk openstellen en niet alleen voor de mis. En dus wij dringen er ook nu, zoals altijd, echt op aan van toch minstens 5 uur op u te nemen. Hè? En ook geen schrik te hebben van bijvoorbeeld een hele dag op u te nemen. Dus in het begin hebben wij ook met verschillende ploegen gaan praten met de parochieploegen in verschillende parochies of dekenaten. Want onze eerste bedoeling is niet van de priesters te bereiken, omdat de priesters die zijn gewoonlijk al zeer druk bezet. Wij willen in de eerste plaats de leken bereiken die in een bepaalde parochie wonen. Hè? En zien of dat er mensen zijn die denken dat ze een beetje tijd kunnen vrijmaken daarvoor. En dan, achteraf, als we mensen hebben die werkelijk in die parochie zich willen inzetten, zijn wij komen spreken, waar dat de priester dan ook komt bij zijn om te horen over wat dat het ging. Hè? En ook om te horen dat het eigenlijk iets is dat niet begonnen is op initiatief van leken, maar op initiatief van kardinaal Daneels, die een oproep heeft gedaan dat ons land een land van aanbidding zou worden. En dus wat dat betreft wil ik ook één speciaal voorbeeld aanhalen. Dus toen dat de Heilig Hartbasiliek in Parijs gebouwd werd, is er een speciale orde opgericht geweest om de altijd durende aanbidding waar te nemen in Parijs. En toen dat wij hier hebben gedacht in onze Heilig Hartbasiliek in Koekelberg, omdat daar, dat de bisschoppen wensten dat daar altijd durende aanbidding was, dan is er een gemeenschap gekomen uit Frankrijk die in Saint-Maximin... La Baume Saint-Maximin,
ja,
in de Provence zit. Ja. En die hebben als die religieuze gemeenschap, die doen niets anders dan in parochies en in dekenaten gaan preken in alle zondagsmissen, in de geburen, in de kerken, om de mensen op te roepen van een uur aanbidding per week op zich te nemen, om zo de altijd durende aanbidding mogelijk te maken. Dus hier bij ons in België, in Koekelberg, de altijd durende aanbidding is uitsluitend leken. Het is niet een religieuze orde die dat verzorgt, maar het zijn allemaal leken. Nu zijn we met 600, die dus soms 2, 3 een uur per week op zich nemen, dag en nacht. Hè. Nu, we moeten geen schrik hebben van extra aanbidding op ons te nemen 1 keer per maand. Al 1 keer per jaar, wil ik zeggen. Hè. Met het Venite Adoremus festival. Want als het maar een bepaalde tijd van aanbidding is, een beperkte tijd gelijk gewoonlijk, er zijn mensen die daar tijd vrij voor maken. Maar als we flyers uitdelen met er is een hele dag aanbidding, dan zijn er mensen die anders niet kunnen, die dat toch er geraken. Hè, bijvoorbeeld mensen met speciale werkuren, hè, of zo, die anders niet kunnen geraken in de beperkte aanbidding die heel het jaar door georganiseerd wordt, die kunnen dan wel eens een keer een stapje daar naartoe brengen. En ook, we hebben in elke plaats waar we aanbidding doen, hebben we altijd mensen die komen binnenstappen in een kerk die al in 20, 30 jaar in geen kerk meer binnen zijn geweest, die gezien hebben dat daar vlaggen uithangen en die komen kijken wat is hier aan de hand. Wij hebben ook al sinds het begin een ploeg op touw gezet in de nationale ploeg. Dus we hebben ten eerste in de nationale ploeg de ploeg die zich bezighoudt met het hercontacteren van de vroegere plaatsen en het inschrijven bij de nieuwe. Hè. Dan is er een andere ploeg die zich bezighoudt met het organiseren in verband met aanbidding voor kinderen. Mm-hmm. Er is een andere ploeg die zich bezighoudt met de straatevangelisatie. Het is te zeggen, gelijk als we in Leuven al kennen, bij de Night Fever aan het Damiaanplein, in de crypte van Pater Damiaan, waar er aanbidding is, elke maand, de vierde donderdag van de maand, dan komen de mensen die deelnemen aan de aanbidding en een bepaald deel blijft binnen, omdat Jezus niet alleen zou zijn. en bepaalde mensen die gaan op straat en ze bieden een gratis
kaarsje
aan of een bijbeltekstje.
Ja,
en dan nodigen ze de mensen uit om de stap te zetten om binnen te komen in de kerk. Mm-hmm. En dan bidden wij tot Jezus dat hij hun laat meemaken wat zij op dat moment nodig hebben.
Ja. Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad dat die aanbidding, hè, wanneer mensen dat bijna overvalt, wanneer zij zo een kerk binnenkomen, helemaal niet gepland, dat heel... dat kan heel transformerend werken. Dat kan heel vernieuwend werken. Ik zie vaak mensen die binnenkomen met een beetje een bedrukt gezicht en die zich afvragen waarom deze uitnodiging, waarom nu hier binnenkomen. En die dan een beetje later terug naar buiten komen met een zachte glimlach, met vrede in het hart. Dat zie ik toch vaak, ja.
Ja, want priester Philippe, u bent betrokken bij de organisatie van Night Fever, maar als ik het goed heb, ook bij aanbidding voor kinderen.
Ja, inderdaad, waarover Geertruis sprak. Dus we proberen ook hier en daar wat aanbidding met kinderen te organiseren. In het bijzonder gebeurt dat in Moerzeek, in de kapel waar priester Edward Poppe begraven ligt, de zalige Edward Poppe. En dat is ook elke maand, dat is altijd met een catechesemoment en ook een aanbiddingsmoment. En dat is wel heel mooi. Er zijn zo gemiddeld zo'n 10 kinderen tussen 3 en 12 die daar aanwezig zijn. Omdat ik zelf geloof, en samen met de mensen met wie ik dat mag dragen, dat wanneer we jonge mensen, jonge kinderen, al op die leeftijd kunnen raken, dat die liefde voor Christus werkelijk verankerd wordt in hun hart en dat een leven lang mag standhouden.
Het is tijd voor een eerste stuk muziek en dan daarna zullen we verder spreken, meer bepaald over het belang van aanbidding, waarom jullie het zo belangrijk vinden om jullie voor dit festival in te zetten. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag priester Philippe Hacour van het Johannes 23-seminarie te Leuven te gast hebben. En ook Geertrui Schonke, ja, van Venite Adoremus, maar ook van het Sint-Rafaëls-centrum in Anderlecht. We hebben het vandaag over Venite Adoremus, het aanbiddingsfestival, de 10 dagen voor het feest van Christus Koning, het einde van het liturgisch jaar. We hebben daar net al gesproken over de geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis en de organisatie van Venite Adoremus, een festival dat over heel ons land plaatsvindt, doorgaat. Misschien nu wat meer inhoudelijk over de aanbidding en het belang daarvan. Waarom is het belangrijk om 10 dagen aan aanbidding te doen?
Ja, het is een mooie vraag, Nele. Wel, zelf als priester ben ik ook samen met iedereen die aan het luisteren is en die op dit moment leeft. We zijn aan het zoeken naar hoe dat we op de beste manier ons mens zijn kunnen beleven. En in deze wereld die zo veranderend is, die zo'n grote crisis ook doormaakt op verschillende vlakken. Niet alleen de coronacrisis, maar ook andere crisissen. Economische, sociale crisissen, ook politiek en onzekerheid. En ook kerkelijk, de grote veranderingen. We komen van een heel rijke kerk naar een kerk die op een nieuwe manier moet zoeken naar een goede en sterke aanwezigheid in deze wereld, in gebed in de wereld. En dat brengt veel onzekerheid met zich mee. We leven in een onzekere tijd. En in mijn zoektocht ook naar een vast punt en naar een punt van zekerheid, heb ik in mijn eigen leven ontdekt, is de aanbidding van het Heilig Sacrament echt een bron waar ik heel veel kracht uit haal. Ik had zo, in het naar hier komen, had ik een beeld, wat ik graag wil delen met de luisteraars, zo het beeld van een bootje op een zee en waar het anker is uitgeworpen. Hè? En waardoor dat bootje vast blijft liggen op de zee, kan het niet wegdrijven. En ook al zijn het woelige wateren, is er storm op zee of wordt het nadien wat rustiger, toch dat bootje blijft min of meer in de buurt van dat anker liggen. Hè, in de buurt. Dus een vast punt. En voor mij is zo de aanbidding zo. Hè, dat is een vast punt waar ik echt steeds mag naar terugkeren, waar ik de Heer van alle leven mag ontmoeten, de Heer die mij geschapen heeft, die erop uit is om alle mensen te raken en omdat mensen getransformeerd, veranderd kunnen worden en gezonden kunnen worden. En het is daar dat ik vaak terug vrede vind. Het is een punt van een moment ook van heling, een moment van rust, van vrede, van geborgenheid er mogen zijn. En ik denk ook, als ik dan puur vanuit, als priester spreek, vanuit de parochiepastoraal en de grote plannen die er zijn en die er moeten zijn. Maar dan denk ik, we mogen nooit vergeten dat eigenlijk de pastorale prioriteit, hè, datgene wat eerst voor alle andere dingen komt, het organiseren van catechese, het organiseren van vergaderingen, van werkgroepen, van solidaire projecten, allemaal prachtige dingen. Maar daarvoor vind ik echt een prioriteit moet de ontmoeting met de levende Heer zijn. En je kan hem ontmoeten op verschillende manieren, uiteraard ook door meditatie van zijn woorden, bijvoorbeeld, of gebedsvormen allerhande. Maar ik vind voor mezelf, en ik heb ook gemerkt bij anderen, dat de aanbidding toch ook een hele sterke kracht heeft en heel veel deugd kan doen. En dat is voor mij aanbidding, het is het moment voor mij, en ik probeer ook dagelijks tijd te nemen daarvoor om mij echt te focussen op het meest essentieel, om van daaruit echt gezonder te worden. Ja,
ja Een vraag die me nu te binnen schiet voor mensen die een katholieke achtergrond hebben, is het misschien evident wat aanbidding is bij het heiligste sacrament zijn, bij Jezus zijn, voor het aanschijn van de Heer, dingen die u zo net heeft aangehaald, maar iemand die niet weet wat aanbidding is, wat is het eigenlijk concreet?
Dus aanbidding zou ik kunnen zeggen is de verderzetting van de Eucharistie. Dus in de Eucharistie bidt de priester over de gave van brood en wijn, dat deze geheiligd mogen worden tot het lichaam en bloed van Christus. En het geconsacreerde brood, het lichaam van Christus, wordt bewaard in het tabernakel. En op andere momenten, dat kan een vervolg zijn van de Eucharistie, dat is ideaal, maar ook op andere momenten kan men de heilige hostie, of het geconsacreerde brood, uitstallen. Waar wij katholieken, wij geloven dat de Heer Jezus helemaal aanwezig is. Die helemaal mens ook is, maar die ook helemaal God is. Hij is daar aanwezig en hij is daar voor ons. Hij is zoals de zon. Daar straks sprak ik over Edward Poppe. Wel, Edward Poppe zegt in een van zijn geschriften, zegt hij, de aanbidding is zoals een zonnekuur. Je legt je neer op het strand en je laat je gewoon bruin worden door de zonnestralen die over jou komen. Wel, zo is ook de aanbidding, mag zo ook heel helend, heel verfrissend zijn. Je hoeft eigenlijk niks te doen. Dat is de kracht van de aanbidding. Je hoeft daar maar gewoon te zijn en je te laten beminnen. Als het ware die gloed, die stralen, die aanwezigheid van de Heer over jou te laten komen. En dat kan je doen met de ogen open of met de ogen gesloten. Daar kan een lezing bij vanuit het evangelie of een andere bijbelse tekst. Dus dat kan helpen om bij de Heer te zijn. Ik moet ook denken aan die ontmoeting van Martha en Maria met de Heer Jezus, waar dan Jezus zegt tegen Martha, Maria heeft het beste deel gekozen, omdat zij bij de Heer blijft. Terwijl Martha rond aan het lopen is en allerlei dingen doet. Het is ook dat, hè. Tijd maken voor de Heer dat vind ik, misschien heeft Geertrui daar een aanvulling aan.
Ja, Geertrui, u haalde ook aan, dus priester Philippe, u zegt dat het voor u heel belangrijk is geworden in heel uw leven, als ankerpunt eigenlijk, de aanbidding. En Geertrui, u haalde iets gelijkaardigs aan in het begin van de uitzending. Wilt u daar ook inderdaad nog een toelichting bij geven?
Ja, dus ik ga ook een ander voorbeeldje vertellen. Dus er was in een bepaald huis van de zusters van moeder Teresa, de missionarissen van de naastenliefde, in een stad waar dat er enorm veel armen waren en dus waar dat ze enorm veel werk hadden om de maaltijd voor hun te organiseren. En op een bepaald moment, als moeder Teresa nog leefde, hebben ze die zusters in dat huis opgebeld naar moeder Teresa en gevraagd: mogen wij alsjeblieft in de plaats van 1 uur aanbidding een 1/2 uur aanbidding per dag doen? Want wij komen echt er niet uit met ons werk. Het is gewoon te overrompelend. En moeder Teresa heeft gezegd: jullie mogen in de plaats van 1 uur aanbidding per dag 2 uur aanbidding per dag doen. En toen hebben die zusters gehoorzaamd. En dus hun werk verliep veel vlotter. Ze waren veel meer op elkaar afgestemd. De taken verliepen allemaal veel vlotter en efficiënter. En ze hebben inderdaad met die 2 uur aanbidding per dag het werk veel beter rondgekregen dan met 1 uur aanbidding per dag.
Ja, ik denk, Geert, ik vind dat mooi, want ik vind het een mooi voorbeeld. Ik denk inderdaad, in de stilte voor de aanbidding krijgen we zoveel kracht. En aanbidding werkt ook zeer verbindend naar mensen toe. Het geeft... onlangs was ik in gesprek met een diaken die ook een grote devotie heeft voor het heilig sacrament en die vaak aanbidding organiseert en houdt. En hij zegt, van daaruit kan ik echt naar de zieken gaan, naar de armen, naar de mensen in nood. Dat geeft mij zoveel kracht. Dus ook dat die dienstbaarheid werkt daardoor. En je krijgt op een bovennatuurlijke manier krachten die je op een natuurlijke manier niet voor mogelijk houdt. Dat, ik, ik kan dat echt beamen wat Geertrui juist als voorbeeld, als getuigenis gaf.
Ja, jullie hebben jullie persoonlijke getuigenis al gegeven, het mooie verhaal van moeder Teresa. Maar in jullie concrete ervaring van de voorbije jaren dat jullie inzetten voor Venite Adoremus of Night Fever, hebben jullie ook zo al mooie dingen mogen zien gebeuren bij mensen die er misschien nog niet mee vertrouwd waren aanvankelijk?
Omdat ik deel uitmaak van de ploeg van de evangelisatie op straat, wij hebben onvoorstelbare zaken meegemaakt. Echt waar. Dus bijvoorbeeld een mevrouw die zegt, ja, maar ik ben helemaal atheïst, hè? Dus ik geloof absoluut niet in wat dan ook. En dat was juist het jaar van de bomaanslag. En we hebben gezegd, ja, mevrouw, wij vragen alleen maar dat je dat kaarsje gaat aansteken binnen in dat gebouw daar, de kerk, voor de vrede, uit solidariteit met de vrede, in verband met die schok die we hadden meegemaakt met die aanslag. Oké, ze ging binnen met haar kaarsje. En binnen, want buiten had ze nog niet een bijbeltekstje aanvaard, binnen heeft ze dan wel een bijbeltekstje aanvaard. Toen die mevrouw naar buiten kwam, dan begon ik met haar te spreken over... ik wist dat ze een kind had, want ze had gesproken over haar zoon. Ik zeg, ik weet ook niet de leeftijd van die zoon, maar ik heb gezegd, toen dat jij in verwachting waart van uw zoon, heb jij de ziel van uw zoon niet gemaakt. Jij hebt gevoeld dat uw zoon een ziel heeft, maar jij weet ook heel goed, jij hebt die ziel niet gemaakt. Er is iemand die de ziel van u en van uw zoon gemaakt heeft. Die mevrouw, die werd rood, die werd bleek. En ze zegt, maar dat is nu juist de gedachte die ik in mij had op het moment dat ik daar zat, binnen in dat gebouw. Ze zegt, hoe is dat mogelijk? Jij herhaalt mij hier nu letterlijk wat ik aan het denken was. En dat is, het is zo dat je ziet dat je mensen die met vol gebreken zitten en die met van alles en nog wat veel moeilijkheden te kampen hebben, weet ik nog allemaal, die kunnen daar ineens iets uitslagen dat ze zelf nooit aan gedacht hebben van daarover te spreken. En dat kan dan echt enorm aanslagen. En zij heeft dan uiteindelijk gevraagd om te mogen catechese volgen, want zij wilde met haar zoontje samen catechese volgen om meer uit te vissen over degene die dat de zielen maakt. Oei. En dat is en dat zijn zo dingen die mevrouw toen als ze binnenkwam, omdat ze net een scheiding had meegemaakt, die was ook heel down. Mm-hmm. En toen ze buiten ging, zij ging gaan catechese volgen en dan ging ze echt een weg volgen die haar zelf sterk maakte, die haar kind ging terug uit de grond opheffen. Mm-hmm. En ze was heel blij.
Ja. Geertrui, sorry dat ik even binnenkom. Maar ik vind het heel mooi wat je vertelt en doet mij ook denken aan een vers uit het evangelie waar Jezus zegt, kom naar mij die onder lasten gebukt gaat en ik zal u verlichting schenken. En ook antwoordend op de vraag die jij, Nele, stelde, ja, heb je al zo wonderen gezien? Wel, ik denk in de stilte gebeuren er heel veel wonderen voor het Heilig Sacrament. Veel meer dan wij maar enigszins kunnen vermoeden. Ik denk, en misschien niet onmiddellijk ook zichtbaar of voelbaar voor de mensen die daar zijn, maar op termijn, dat is zoals een zaadje dat geplant wordt. Hè. Daar mag je hoeft daar niks te doen. Niemand vraagt jou iets. Je mag daar gewoon zijn. Gewoon bij de Heer zijn. Hè. En dat vind ik heel wonderlijk. En dat vind ik heel ook een beetje mysterieus, zeker en vast. Maar het is de Heer zelf die daar ons ontmoet en ons verwelkomt en ons weer zendt. Want dat is het ook. Hè. Aanbidding is ook gezonde worden, vind ik. Die vrede die we daar ontvangen. De Heer die we mochten ontmoeten in de stilte, moeten we dan op een nieuwe manier ook gaan uitbrengen. Ja.
Vandaar ook het belang van de straatevangelisatie. Of waarom is dat element erbij?
Dat element is erbij gekomen om zeker mensen uit te nodigen, omdat het niet altijd voor iedereen zichtbaar is dat de kerk open is of dat er kans is tot iets nieuws. Veel mensen zouden anders de kerk gewoon voorbij lopen. En dus echt om mensen uit te nodigen om de kerk binnen te stappen en hem te ontmoeten. Dat is een uitnodigende taak. Hè? Ja.
Nu, met de straatevangelisatie is het wel zo, vooral in Brussel, waar veel kerken nu in een Arabisch kwartier staan, het is met heel veel buitenlandse bewoners, de meesten die daar passeren, allee, het is maar 1 op 10 die ja zegt en die naar binnen gaat. Maar dat zijn soms moslims, dikwijls wel orthodoxen, want die kennen ook, die weten ook dat de hostie, de geconsacreerde hostie, dat Jezus is. Hè? Mm-hmm. Maar soms ook moslims gaan binnen, soms ook protestanten gaan binnen en zo. En de meesten gaan binnen met een bedrukt gezicht, omdat de tijden zijn zwaar. Hè? En er is niemand die dan buiten gekomen is zonder te bedanken en met een glimlach op het gezicht. Het is echt onvoorstelbaar. Mm-hmm.
Ja, ik wil even ook aangeven, ja, het feit om zo te evangeliseren buiten en mensen uit te nodigen, dat is natuurlijk super wanneer dat kan gebeuren. Maar ik kan mij ook wel inbeelden dat er misschien mensen zijn die nu luisteren, die graag ook aanbidding organiseren. En voor wie het al een hele taak is, een hele uitdaging om gewoon al de aanbidding zelf te organiseren. Om dan ook nog mensen te voorzien om dan buiten uit te nodigen. Dat een tweede stap is, een drempel. Dat hoeft niet per se. Het is mooi als dat kan. Maar wanneer er al gewoon aanbidding georganiseerd wordt binnen en wanneer het bekendgemaakt wordt via de kerkelijke kanalen of andere, dan, wij zijn daar super blij om, omdat dat op die manier al kan. Hè.
Ja, dus het is geen vereiste om aan aanbidding te doen.
Nee, zeker niet. Nee.
En ook, ik heb al, als we uitgenodigd worden om bijvoorbeeld ergens gaan straatevangelisatie te doen, dan heb ik soms ook al met iemand anders nog uit Brussel gewoon daar naartoe gereden tijdens Finitia Toremus, om daar ter plaatse gaan mee ook uit te nodigen. Nu, veel van de aanbiddingen gebeuren ook 's nachts, hè, en dan gaan we ook niet buiten mensen uitnodigen. Hè. Het is ook, als de aanbidding gebeurt in een kerk die bijvoorbeeld een beetje afgelegen ligt dan doen we dat ook niet. Hè. Maar als er een kerk is die vlak in een winkelcentrum ligt bijvoorbeeld, dan is het wel, en ze doen daar aanbidding tijdens de dag, dan is dat wel het zinvol van eventueel dan ook eens te horen bij de nationale ploeg, kunnen jullie iemand sturen? Hè? Dan kunnen ze ook altijd met Brussel contact opnemen.
We gaan er nog een laatste keer muzikaal tussenuit en dan zetten we dadelijk nog enkele praktische gegevens op een rijtje.
Yeah. maakt mijn hart gelijk aan dat van u. Heer, ik bemin u.
Heer, ik aanbid u.
Heer, ik aanbid u.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van dit interview naar aanleiding van het jaarlijkse aanbiddingsfestival Venite Adoremus, dat telkens plaats heeft de 10 dagen voor het hoogfeest van Christus Koning. En welke data zullen dat precies zijn dit jaar?
Ja, dat is goed om dat nog eens even goed duidelijk te stellen. Het gaat dus van donderdag 12 november tot zondag 22 november dit jaar. Dat is de periode van Venite Adoremus.
En op welke manier kunnen de mensen nu concreet deelnemen? Jullie hebben al een aantal keren gezegd van je kan contact opnemen met de nationale ploeg, maar hoe doet men dat dan precies?
Wel, ik vind zelf wel een mooie website die in 3 talen is, Duits, Frans en Nederlands. Het is een mooi layout. Hier en daar moeten wel nog enkele teksten nog wat aangepast worden. Maar er is toch heel het een en het ander op te vinden. En ook al de plaatsen van heel ons land worden op een map aangeduid waar er aanbidding is. En als je dan klikt op die kaart, kan je zien van hoe lang en welk adres het is. Dus hoe concreet? Je kan naar de website gaan, veniteadoremus.be. En daar kan je dan ook het mailadres vinden. Dat is info@veniteadoremus.be. En dan kan je contact opnemen met ons. Er is ook een gsm-nummer daar aanwezig. En wij kunnen de parochies of de gemeenschappen die deelnemen dan ook ondersteunen. We zenden dan een digitale affiche, die zij dan kunnen afdrukken met dan hun eigen gegevens en dan zo bijvoorbeeld dan op hun plaatsen verspreiden. We hebben ook een digitaal gebedsboekje dat we ook gaan verzenden aan alle deelnemende gemeenschappen, parochies, zodoende dat zij, zeker tijdens langere aanbidding, af en toe kan dan iemand ook een stukje, een gebed, een lezing nemen. Dat is ook ondersteunend. Dat zijn zo de manieren waarop we op dit moment werken. We hopen het natuurlijk nog uit te breiden. Wanneer mensen zich echt aangesproken voelen om ook mee dit evangelisatieproject, dit project om mensen echt tot bij de Heer te brengen, wanneer zij daardoor geraakt worden, dan zullen wij heel blij zijn om hen te leren kennen, om in ons team op te nemen. Want Geertrui en ik, wij zijn nu 2 mensen van een breder team. Geertrui heeft straks gezegd, we hopen ons Vlaams team ook verder uit te breiden en naar volgend jaar toe, zeker naar 2021, een nog betere werking op poten te zetten.
Dan nog een moeilijke vraag misschien. Gezien de coronacrisis, is het ook voor het aanbiddingsfestival moeilijker? Is het mogelijk om alles in goede banen te leiden? Want uiteindelijk is het toch een moment dat er veel mensen samenkomen. Moeten mensen zich inschrijven als ze aan een aanbidding willen deelnemen?
Wel, zoals ik ook al in het begin gezegd heb, de meeste kerken en kapellen hebben al op een regeling op poten gezet die conform is met de reglementen die van de regering uitgaan. Dus ik denk niet dat er... nu natuurlijk, als het ergens op een plaats is waar dat er veel kans is dat er te veel mensen tegelijk zouden zijn, is het misschien wel zinvol van een lijst aan te leggen, zodat de aanbidders gespreid worden. Maar dat is natuurlijk te zien op lokaal vlak. Maar in de meeste kerken gebeuren er nu terug zondagsvieringen met een beperkt, alleen met de afstanden rekening in de kerk rekening mee gehouden wordt. En ik denk dat binnen het kader van de regelingen die getroffen worden voor de missen, als we binnen die regelingen blijven, dat we dan ook voor de aanbidding zeker veilig zijn. Mm-hmm. Dat we geen risico op contaminatie, op besmetting hebben. Natuurlijk... Het is altijd er is altijd een beetje werk mee verbonden, hè, door de mensen in de plaatselijke parochie bij het organiseren van een aanbidding. Vooral, we willen hen toch nog altijd aanmoedigen van te durven. en minimum 5 uren nemen. En ook een beetje rond te horen, hè, of dat er mensen zijn die... Want natuurlijk, iemand kan niet die hele 5 uren daar ter plaatse zitten. Hè, van toch te proberen, mensen die je zelfs in de kerk niet zo dikwijls gezien hebt, maar die je wel weet dat goedhartig zijn, hè, van hun ook uit te nodigen van je even te vervangen, terwijl dat je er niet kunt zijn voor een half uur of een uur. Hè. En zo uw tijd rond te krijgen dat Jezus nooit alleen is. Hè. En dan, en eens dat gebeurt, is natuurlijk, als je zo weet, ja, we gaan de tijd rondkrijgen, dan als je weet dat je ook al alles hebt, de rest hebt voorzien, van we gaan kunnen die affiches afdrukken of we gaan kunnen zo de mensen uitnodigen die om naar de aanbidding te komen, gewoon het publiek. Hè. Van dan, als het meeste werk al gebeurd is, van dan de parochiepastoor ook op de hoogte te stellen. Kijk, we hebben zo en zo en zo georganiseerd. En gaat dat voor u van dan uit te stellen en dan de zegen te geven en het heilig sacrament terug weg te zetten? Mm-hmm. En dan natuurlijk met de parochiepastoor te overleggen welke dag, van welke uren. Hè. Maar als het meeste werk al gebeurd is, van dat je zowel mensen bij elkaar hebt die dat ook mee zich achterzetten om de uren op te vullen.
Ja, ik wil gewoon nog een kleine toevoeging geven, omdat het is inderdaad een spannende tijd. Hè. Maar toch, ik vind het ook wel belangrijk om moedig te zijn en om te weten dat de Heer altijd op ons wacht. En het is ook een tijd van grotere eenzaamheid in onze maatschappij op dit moment. Er zijn veel mensen die zich zo alleen voelen. En ik denk, de Heer is daar altijd, hij wacht altijd op ons. En ik mocht vorige week ontving ik het bericht van een gemeenschap in Tielt, dat is in West-Vlaanderen. En zij gaan 10 dagen lang dag en nacht aanbidding organiseren. Dat is in Huis Tabor, daar in de Paterskerk in het centrum van Tielt. En voor mensen die willen, kunnen daar ook blijven overnachten zelfs. Dus ook die informatie kan je ook vinden via de website. Dus ik vind het wel belangrijk om ook dat aan te geven.
Ja, ja. Op de website staan er heel veel parochies die zullen deelnemen aan het aanbiddingsfestival. Te veel om op te noemen in dit moment, maar zijn er misschien nog enkele die jullie even willen uitlichten, enkele plaatsen?
Ja, ik vond daar in Tielt, in West-Vlaanderen, vind ik toch wel een bijzondere plaats, omdat zij durven om zo werkelijk 10 dagen aan een stuk aanbidding te organiseren. Er is ook bijvoorbeeld de Caranova-gemeenschap in Gentbrugge. Zij gaan ook een hele dag en nacht aanbidding organiseren. Ook daar kan je blijven rusten. Twee keer zelfs. Er is in de Verrezen Heerkerk in Berchem, tegen Antwerpen. Dat is een mooi initiatief daar. Daar gaat men de Eucharistie op een zaterdagavond hebben. En daarna gaat er een soort avondwaken zijn, waar ook expliciet de scoutsgroep gaat aanwezig zijn. En verschillende ploegen die verbonden zijn met de parochie, gaat ook een getuigenis gegeven worden. Er gaat ook een langere tijd van aanbidding zijn. Er gaat ook een dag aanbidding zijn in de Hanswijkbasiliek in Mechelen. Hè, beginnend met de Eucharistie, waar de hulpbisschop Monseigneur Van Oete voorgaat. En dan heel de dag aanbidding. Er zijn zo verschillende plaatsen verspreid over Vlaanderen en over ons land, waar men toch het aandurft om, ondanks de wat onzekere tijd, toch langere tijd te nemen. Dat is, dat wekt hoopvol.
Ik zou toch nog ook willen aandringen op mensen die zeggen, oké, er zijn er nu al veel die dat het doen, hè, maar je moet ook in oogenschouw nemen, als je het op u zou nemen van eens te zien, kunnen we dat in onze parochie organiseren, dan maak je ook iets mogelijk voor mensen die niet goed te been zijn, die niet goed met het openbaar vervoer lange afstanden kunnen afleggen, lang weg zijn van huis, hè, om ergens naar een aanbidding te gaan. Want zo geef je de mogelijkheid van daar ter plekke. En ik heb dat ook gezien in het Raffaelcentrum. Dus tot het laatste hebben wij niet alleen wat dat pastoor Reginald begonnen is, de nachtaanbidding van vrijdag op zaterdag blijven behouden. Maar we hebben zelfs op de laatste 3 maanden er nog bijgepakt dat we elke dag van 15 uur tot 17 uur aanbidding hebben gedaan bij ons. Wel, dat was ongelooflijk. Mensen die ik in de nachtaanbidding nooit gezien heb, omdat ze te slecht op de been zijn, te oud zijn en wat weet ik nog allemaal, die zijn wel gekomen. De ene dag was dat die, een andere dag was dat een ander. Maar gewoon, ik deed dat ook om zelf veel kracht en steun te hebben in deze moeilijke periode waarop we moesten plaatsen vinden voor iedereen om naartoe te gaan. Maar het geeft ook een mogelijkheid aan de anderen om er bij de Heer te geraken die ze anders niet zouden hebben, omdat ze veel moeilijker te been zijn en veel mm-hmm. moeilijker op openbaar vervoer kunnen dan wij.
Mm-hmm. Laat het een mooie aanmoediging zijn hè, voor de mensen die op dit moment luisteren en nog een mogelijkheid zien om zeker nog contact met jullie op te nemen en deel te nemen. Priester Philippe en Geertrui, heel hartelijk dank voor jullie komst en ook dank voor jullie inzet voor dit zeer mooie initiatief.
Ja, heel graag gedaan.
Met veel plezier.